Je luistert naar een medicijncast over demedicalisering. Om stil te staan bij de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van het medicijngebruik, organiseert het IVM elk jaar op 9 januari de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Deze 5e editie staat in het teken van demedicalisering, waarin we praten over het gebruik van minder medicijnen. In de volgende afleveringen gaan we in op praktijkvoorbeelden van artsen en apothekers die aan de slag zijn gegaan met dit thema. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. En vandaag in het kader van demedicaliseren gaan we het hebben over het afbouwen van maagzuurremmers. Aan tafel Lisette Darman en Anke Lamboy. Lisette, introduceer jezelf.
Ja, heel veel dank dat ik hier aanwezig mag zijn. Ik ben Lisette Darman, ik ben apotheker in Haaksbergen en bestuurslid van de Twentse Apothekersorganisatie. En vanuit die hoedanigheid zijn we sinds enkele jaren bezig om te kijken hoe we regionaal goed kunnen samenwerken. Met name ook op het gebied van demedicaliseren.
Oké, Anke?
Ik ben Anke Lamboy, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. En ik hou me bezig met het afbouwen van medicatie. Probeer daar scholing over te geven aan apothekers en ook in de registratiefase voor openbaar apothekers. En verder nog wat andere dingen bij IVM.
Bij afbouwen van medicatie denken mensen natuurlijk vaak aan verslavende medicatie, zoals benzodiazepines of opioïde pijnstillers. Maar maagzuurremmers staat misschien niet zo vooraan.
Nee, dat denk ik ook niet. Wij merken in de praktijk ook wel dat mensen niet gauw denken aan de maagzuurremmers van, goh, zou ik daarmee kunnen of mogen stoppen? Hoewel je enerzijds zou kunnen zeggen dat ze verslavend zijn in die zin dat als je ermee stopt, dat je wel degelijk klachten kunt krijgen van het stoppen.
En wat voor klachten krijg je dan?
Ja, we noemen dat rebound klachten. Maar dat betekent eigenlijk dat je als je abrupt zou stoppen van de een op de andere dag, dat je je klachten van oprisping, branderig gevoel, opgeblazen gevoel, dat je dat terug kunt krijgen. Dat betekent niet per definitie dat je er niet mee zou kunnen stoppen. Maar je lichaam moet eigenlijk wat wennen aan het opnieuw produceren van maagzuur in de maag.
In zijn algemeenheid worden maagzuurremmers als redelijk veilige middelen gezien.
Klopt.
Of misschien onterecht gezien. Wat zijn de risico's van langdurig of overmatig gebruik van maagzuurremmers?
Ja, zo lang werk ik als apotheker nog niet eens. Maar voorheen schreven we maagzuurremmers en leverden we maagzuurremmers eigenlijk af in de wetenschap dat het relatief veilige middelen zijn. Ik denk ook dat het goed is om te benadrukken dat als je ze goed gebruikt, dat het hele effectieve en veilige middelen zijn. Maar ze worden voor een groep mensen nu gebruikt, terwijl er niet direct meer een indicatie voor is. En er zijn wel steeds meer onderzoeken die erop wijzen dat er mogelijk ook nadelige gevolgen zijn. Vitaminedeficiënties, hogere kans op botbreuken, infecties, problemen met de nieren op de langere termijn. Het causale verband daarin is wel lastig, omdat het ook observationele onderzoeken betreft. Maar we hebben in Nederland gewoon een hele groep aan chronische gebruikers van de maagzuurremmers. Wat wel maakt dat omdat je zo'n grote groep hebt en het mechanisme op zich wel plausibel is, dat je daar mogelijk wel een reëel gezondheidsrisico loopt. Als het gaat om de patiënten die het eigenlijk niet nodig zouden hebben. En bovendien, als je een geneesmiddel gebruikt terwijl dat niet per se zou hoeven, waarom zou je dan wel het risico lopen op een bijwerking? En als je het vanuit het milieuperspectief bekijkt, is er ook nog een reden om te zeggen dat je er misschien maar beter mee kan stoppen.
En dan gaat het specifiek over de groep protonpompremmers, want
klopt,
er zijn natuurlijk meer maagzuurremmers.
Ja, dat klopt inderdaad. Het gaat specifiek om de protonpompremmers inderdaad. Daar zijn die onderzoeken ook naar dat nu blijkt uit langdurig gebruik dat er mogelijk ook nadelige gevolgen zijn. En bij de andere maagzuurmiddelen, bijvoorbeeld de H2-antagonisten en de antacida, zijn die onderzoeken veel minder zijn die nadelige effecten eigenlijk veel minder aan de orde.
Anke, de omvang van het gebruik in Nederland, kun je daar iets van zeggen?
We hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen die maagzuurremmers gebruiken in Nederland. Dat varieert dan weer van mensen die het af en toe gebruiken tot mensen die het dagelijks innemen. Soms in lage en soms in hogere doseringen. En onderzoek van Zorginstituut heeft laten zien dat mogelijk 1 op de 3 mensen het onterecht gebruikt. En dus een deel van de mensen gebruikt het omdat ze klachten hebben. of klachten hebben gehad in het verleden. Een andere groep mensen, en die moeten eigenlijk maar wel doorgaan, dat zijn de mensen die het gebruiken als maagbeschermer bij bijvoorbeeld pijnstillers of bloedverdunners. En van die mensen zeggen we, nou, daar is een goede reden om te blijven gebruiken, om de kans op maagbloedingen te verkleinen. Maar bij mensen die het ooit hebben gebruikt voor klachten, en er zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen op bijvoorbeeld de gastroscopie, dan kan je wel overwegen om ook te gaan stoppen.
Maar dan praat je over honderdduizenden mensen.
Ja.
Die het feitelijk onnodig of onterecht zouden gebruiken.
Ja. Ja, het zorginstituut schat 1 op 3. Dus de, ja, reken maar uit. Meer dan 500.000.
Ja, de NAG-standaard geeft volgens mij ook aan dat het ongeveer 2,4% van een huisartsenpraktijk gaat aan chronische gebruikers die mogelijk zou kunnen stoppen met die middelen, dus die niet een indicatie hebben. En in de praktijk zien we inderdaad dat, dat die middelen vaak blijven hangen. Hè? Vanuit het harmonderzoek destijds zijn we denk ik als apothekers heel erg gedrild in het feit, je moet een maagbescherming geven bij die patiënten waarbij het risico geeft. Hè? Ontstekingsremmende pijnstillers, dat doen we het allemaal. Dat zit denk ik wel in het dagelijks proces. We hebben apothekers allemaal afspraken over in hun lokale FTO's. Maar het er dan weer afhalen als bijvoorbeeld die pijnstiller stopt. Of bijvoorbeeld, hè, wat wij in de praktijk veel zien is, tegenwoordig dat je bij een CVA-TIA geef je geen dipiridabol met acetylsalicylzuur meer, maar wordt het omgezet naar clopidogrel. Nou, bij die omzetting van die clopidogrel of bij andere medicatiewijzigingen wordt niet altijd even goed gekeken naar de andere medicaties, zijnde ook de protonpompremmers, of daar dan nog een indicatie voor is. En dan blijven ze hangen. En dat is.
En jullie dachten, wij gaan daar project van maken.
Ja.
Hoe ziet dat project eruit?
Dat project ziet eruit. Ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat toen we als TAO ontstonden in 2018, zijn we eigenlijk met onze huisartsenzorggroep in de regio, Toon en Vea, zijn we gaan kijken hoe kunnen we nou beter met elkaar gaan samenwerken. En dan vind je elkaar toch het meest op de inhoud. Dus toen zijn we gaan kijken naar de verschillende geneesmiddelen. En op welk gebied we konden demedicaliseren. En zo zijn de protonpompremmers eruit gekomen. En toen zijn we samen gaan zitten van hoe zouden we dat nou precies kunnen gaan doen. En toen hebben we besloten om daar in eerste instantie een pilot voor te draaien. Samen met twee apotheken uit Haaksbergen, waar ik toevallig zelf op dat moment ook werkte. En twee huisartsenpraktijken uit Haaksbergen. En hoe ziet dat eruit? We zijn patiënten gaan selecteren vanuit ons apotheekinformatiesysteem die chronisch maagzuurremmers, protonpompremmers gebruiken. En van die groep patiënten hebben we gekeken, nou, op basis van de medicatie, welke patiënten hebben nou geen indicatie op basis van de medicatie? Nou, daar is een groep patiënten uitgekomen. Per huisartsenpraktijk waren dat er ongeveer 300. Maar goed, dan heb je nog geen medische indicatie. Want er zijn best wel een aantal indicaties, onder andere Solling-Ellison-syndroom, een Barrett, oesofagitis of een oesofagitis graad C of D, die echt wel indicatie geven voor levenslang gebruik. Die informatie heeft de apotheek niet. Dus daar hebben we afspraken met elkaar over gemaakt, hoe we die informatie toch konden gebruiken om uiteindelijk de patiënten te selecteren die ook zowel geen farmaceutische indicatie hadden, maar ook geen medische indicatie.
Jullie hadden inzage nodig in de indicaties.
Ja, dat klopt. Ja. En daar kwamen we achter dat eigenlijk de systemen van de huisarts en de apotheken ook nog niet zo goed met elkaar praten. Want die indicaties worden natuurlijk niet uitgewisseld. Natuurlijk niet.
Helaas niet,
want dat had heel veel geholpen. Maar waar we ook achter kwamen is dat ook in het huisartsendossier dat best lastig is. Want een refluxeusofagitis is wel ICPC gecodeerd, maar de graad dan weer niet. Ja. Dus je kunt niet differentiëren in. Dus dat resulteerde in dat we echt dossieronderzoek moesten doen. Echt in het dossier van de patiënt, in de brieven.
Deden jullie dat zelf of samen met de huisarts?
Daar hebben we in deze pilot hebben we daarvoor gekozen dat de apotheker dat deed. De KNP heeft ons daarin ondersteund met netjes een overeenkomst. Hè, dat de apotheker daar ook toegemachtigd was om dat te doen. De apotheker heeft toen in elk dossier nagekeken voor die patiënten die geen farmaceutische indicatie hadden. Ja, zien we in de brieven nog wel een medische indicatie. Nou, en die groep die overbleef, geen farmaceutische en geen medische indicatie, die hebben we benaderd gezamenlijk om een afbouwconsult bij de apotheker.
Hoe groot was die groep?
In totaal hebben we denk ik in deze pilot zo'n 200 dossiers doorgenomen. 50% kwam er ongeveer uit die of geen medische indicatie hadden, ofwel we van de huisarts zeiden, nou, die zou ik maar niet benaderen. Want ofwel, die is al heel vaak geweest of die zal niet gemotiveerd zijn. En dus we hebben zo'n 100 patiënten benaderd, denk ik, in deze groep. Dat is de pilotgroep. Hè. Vervolgens heeft het nog wel een vervolg gekregen. 100 patiënten benaderd voor een afbouwconsult.
Oké, en toen?
En toen, ja. Wat we in de praktijk merkten is dat het wezenlijk belangrijk is om in de communicatie gezamenlijk op te treden. Huisarts en apotheker. Omdat die patiënt dan ook ziet dat het zowel vanuit de huisarts bekeken is of die patiënt kan afbouwen als bij de apotheker.
Omdat patiënten anders zouden denken, wat bemoeit die apotheker?
Ja, dat zie je in de praktijk toch wel. Hè. Lichtjes aan begint dat wel wat te veranderen. Maar patiënten vinden het wel echt heel veel waarde aan dat ook de huisarts betrokken is. En ik denk ook terecht hoor. Dat zou ik zelf denk ik ook hebben als ik benaderd zou worden. Goh, weet mijn dokter hier wel van? Maar we hebben een gezamenlijke brief opgesteld. Waarin we die patiënten geïnformeerd hebben in eerste instantie over het hoe en waarom. Wat achtergrondinformatie. En in die brief hebben we ook gezegd, nou, dit is waarom we u benaderen. Dit zijn de risico's van het langdurig gebruik. En op korte termijn neemt de apotheker contact met u op voor het inplannen van een afbouwconsult. Zo hebben we dat gedaan. Hè. Dus wij hebben dan de patiënten benaderd. En de meeste patiënten die staan eigenlijk dan op dat moment open om in ieder geval het gesprek aan te gaan. We hebben ook wel geprobeerd om de afspraken te laten plannen door een ondersteunend medewerker bij ons. En dan zie je toch wel dat ingewikkeld is. Want,
ze willen liever meteen de apothekers.
Ja, of je merkt wel dat als je patiënten benadert, patiënten zijn toch angstig om af te bouwen, omdat ze bang zijn dat hun klachten die ze destijds hadden terugkomen. Geven aan, ik heb alles geprobeerd te stoppen en het lukte niet, dus ik wil nu niet. En terwijl als je patiënten dan uitlegt, dat kan kloppen inderdaad, dat u direct de klachten terugkreeg, maar daarom willen we nu graag afbouwen. Dat je ze aangeeft, we gaan nu proberen af te bouwen, maar als het niet lukt, dan is het geen enkel probleem. Hè, dat u dan weer teruggaat naar de oude dosering. Dan kun je daar heel veel wegnemen. En dan staan mensen echt wel open om af te bouwen. En je merkte dat die gesprekstechniek en die inhoudelijke kennis die ontbrak bij een ondersteunend medewerker. Dus vandaar dat we dat wel vanuit de apotheker zelf gedaan hebben.
We zullen meteen even doorgaan over het project zelf.
Maar ja.
Anke, realiseren patiënten zich wat de risico's zijn van die protopompremmers?
Nee, ik denk dat dat niet heel bekend is bij de patiënten. Het zijn ook bijwerkingen die je zelf niet per se voelt. Afname van je vitamine B12-spiegel. Dat geeft hele aanspecifieke klachten. En dat duurt vaak ook nog eens jaren voordat zo'n effect optreedt.
Magnesiumtekort,
merk je ook niet. Ook heel aspecifiek. Ja, verhoogde kans op nierfunctiestoornis of osteoporose. Het zijn geen bijwerkingen die je zelf snel merkt. En omdat er vaak een hele grote tijd zit tussen de start van je geneesmiddel en dat die klachten gaan komen, leg je die link zelf ook niet direct als patiënt. Er is niet veel bekend.
Werkt het dan ook nog mee dat dit middelen zijn die weliswaar in een andere dosering ook bij de drogist verkrijgbaar zijn? Dat ze daarmee als onschuldig worden gezien?
Ik weet niet of dat bij patiënten of die daar heel erg mee bezig zijn. Misschien wel de patiënten die in eerste instantie zelf bezig zijn geweest met het hebben van maagklachten en zelf een oplossing zoeken. Maar ik denk dat veel van de patiënten die het als maagbescherming hebben gebruikt, waarbij het recept is blijven hangen, dat dat niet mensen zijn die daarvoor naar de drogist zouden gaan. Ik denk niet dat dat de grootste bron is.
Nee, en praktisch gezien denk ik inderdaad de chronische gebruikers die zullen uiteindelijk inderdaad naar de huisarts gegaan zijn, zodat ze voor vergoeding in aanmerking komen. Hè, zo simpel is het.
Ja.
Ik denk dat je die voor het meeste gedeelte wel in de apotheek hebt. Okay. Dat is mijn inschatting.
Er waren er een paar honderd, of zeg maar 600 over die verschillende praktijken. Dat werd teruggebracht door de eigen selectie. Vervolgens nog een keer door de interventie van jullie. Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk geïncludeerd in het project?
Die daadwerkelijk een afbouwconsult hebben gehad.
Ja.
Ja, nou, dat zijn er dus om en nabij de 100 geweest. We zijn het project eigenlijk begonnen in het idee dat we graag wilden dat we het ook konden contracteren als zorg in de apotheek. Met een zorgverzekeraar. En we wilden die pilot draaien omdat we graag wilden aantonen dat een consult ook uit kan. Dat hebben we toen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gedaan. En onze apotheker Kirsten Terhuurne als Met de promovendus in de achtergrond heeft zij dat begeleid met de student. Dat is uit dat onderzoek ook gebleken. Zeker als je kijkt specifiek naar de nierschade. Die komt vrij weinig voor, maar als het optreedt is het een hele kostbare complicatie. Dat hebben we willen doen om uiteindelijk met mensen en de andere zorgverzekers in gesprek te gaan om hier een betaaltitel voor te krijgen, voor het begeleiden van afbouwen. En dat is uiteindelijk niet gelukt, waarmee de pilot in de vorm, zoals die destijds was, niet gecontinueerd is. Dus het is bij die 100 gebleven. Uiteindelijk hebben we er in Haaksbergen nog wel een andere draai aangegeven. Maar om antwoord te geven op jouw vraag, hoeveel zijn er uiteindelijk geïncludeerd? Dat zijn 100 patiënten geweest.
En die hebben zo'n gesprek gehad?
Ja.
En daarna?
Die hebben zo'n gesprek gehad, die zijn allemaal uitgenodigd. En we hebben gezien dat uiteindelijk ongeveer 2/3 kan stoppen, succesvol of minderen, met hun maagzuurremmer. Dus die werden,
dat hebben jullie ook gemeten na verloop van tijd?
Ja, ja, we hebben het gemeten na 4 weken en nog eens na 3 maanden. Want de vraag is natuurlijk inderdaad, wat is succesvol stoppen? Ja, houdt dat dan aan of komt hij er dan wel weer op? We hebben de follow-up is voor 12 weken geweest. Dus we hebben na 3 maanden gekeken, is die patiënt nog steeds gestopt met zijn maagzuurremmer? Nou, dat bleek voor 2/3 van de patiënten dus nog steeds het geval te zijn.
Maar je liet de patiënten niet helemaal aan hun lot over.
Zeker niet.
Het was niet alleen het gesprek.
Nee, zeker niet. De patiënten werden uitgenodigd middels die brief. En vervolgens hebben ze een gesprek gehad met de apotheker. En dan is zo'n afbouwconsult eigenlijk heel erg op maat bepaald. De KNP heeft daar hele mooie handvatten voor aangereikt. De verschillende documenten voor het afbouwen van de verschillende groepen. Daar zitten ook de maagzuurremmers tussen. Maar we hebben in de praktijk gemerkt dat gewoon echt afhankelijk is van de patiënt die je voor je hebt. En het tempo ook echt bepaald wordt door uiteindelijk de gebruiker om voldoende vertrouwen te hebben dat hij ook gemotiveerd is om het af te bouwen. Dus minimaal is het zo dat je stappen van een week neemt om af te bouwen. En dan halveer je de dosering tot uiteindelijk een equipotente dosering van 10 milligram omeprazol. Maar in de praktijk komt het ook wel eens voor dat zo'n patiënt zegt, nou, ik wil wel graag afbouwen, maar ja, ik wil echt het risico op klachten beperken tot een minimum. Dus ik doe stappen van een maand, dat kan ook. En dan bespreek je met de patiënt in het afbouwconsult, bespreken we hoe dat dan verder gaat. We bespreken of er tussendoor nog contact is, afhankelijk van waar die patiënt vandaan komt, welke dosering. Sommige patiënten vinden het heel fijn dat je bij elke afbouwstap nog even contact hebt met elkaar. Hoe gaat het? Hoe gaan we dan de volgende stap inrichten? En we bespreken ook wat een patiënt kan doen als er toch reboundklachten optreden. Het afbouwen beperkt dat tot een minimum, maar kunnen niet helemaal garanderen dat het niet ontstaat. En dan is het ook goed om te bespreken in het kader van verwachtingen met die patiënt. Ja, wat mag je dan doen op het moment dat je toch klachten krijgt? En ook vooral te benadrukken dat dat niet betekent dat dat patiënt niet kan stoppen.
Of dat het project mislukt is of project mislukt is voor de individuele
patiënt. En dat
de patiënt
direct weer teruggrijpt naar de oude dosering. Dat zijn de dingen die we eigenlijk bespreken op zo'n consult.
100 mensen zijn dat traject aangegaan. Hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk gestopt met de medicatie?
Ja, nou, we hebben dus gezien inderdaad ongeveer 2/3. Dus in dat project zijn er om en nabij de 70 mensen gestopt of geminderd. Ja. Ja, en je ziet eigenlijk uit de. Ik heb die cijfers voor Haaksbergen niet helemaal paraat. Maar in de NAG-standaard staat daar wel iets over genoemd. 70% kan stoppen of minderen. En daarvan is ongeveer 30-40% geloof ik die niet helemaal stopt, maar die wel mindert. En we zien wel in de onderzoeken naar de complicaties, zien we dat er voor sommige complicaties ook een dosis-effectrelatie is. Dus het is al winst als iemand van 40 milligram naar 10 gaat. Dat zeg ik er ook altijd bij in de uitleg met de patiënt.
En het is natuurlijk een individueel traject. Dus de termijn waarbinnen mensen afbouwen zal ook verschillen.
Klopt.
Kun je daar iets van een vuistregel voor?
Ja, nou, minimum moet je stappen hanteren van een week. Dus als je begint met het afbouwen, halveer je de dosering met stappen van een week. Kom je van 40 milligram ben je dus 4 weken bezig. Maar kom je van 20, dan zou het met 2 weken al kunnen. In de praktijk merk ik vaak dat patiënten zelf wat meer vertrouwen hebben bij wat langere stappen. Maar de vuistregel is in ieder geval een stap per week. En in ieder geval niet om de dag te gaan doseren. Dat deden we in het verleden, stond het nog wel eens als advies. Hè? Om de dag doseren in als laatste stap. Maar op basis van de halfwaardetijd is dat eigenlijk niet aan te raden. Omdat je toch ja, merkt dat je na anderhalf dag eigenlijk al je maagzuurremmer het effect verdwenen is, ja, dan krijg je toch last van terugvalklachten.
Anke, in vergelijking met andere groepen geneesmiddelen lijkt dit dan een relatief veilige, snelle en ook heel effectieve interventie te zijn om te stoppen met of te minderen met maagzuurremmers.
Ik denk dat van de podcast die we tot nu toe gehad hebben, en ook wel wat eventueel nog gaat komen, dat de protonpompremmers een relatief makkelijke groep zijn. Er zit natuurlijk geen geestelijke verslaving bij. De grootste kans zijn die reboundklachten. En ik denk ook dat de intensieve begeleiding en de samenwerking met de huisarts in deze setting heel goed geholpen hebben om zo'n hoog percentage te halen. We hebben het natuurlijk gehad over de inhalatie corticosteroïden. Daar zaten we toch wat lager. Maar daar zat ook nog een stukje diagnostiek natuurlijk aan vast. En ja, opioïden, antidepressiva zijn notoire natuurlijk lastiger om af te bouwen.
Ja. Nu was een van de oogmerken van jullie om een betaaltitel te krijgen. Hè? Want ja. dat hangt natuurlijk meteen samen met de vraag, waarom wordt dit niet breed geïmplementeerd? Waarom wordt dit niet breed uit? Hangt het daarop?
Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat die betaaltitel zeker noodzakelijk is om dit uiteindelijk breed te kunnen uitrollen. Ik denk ook wel dat de bekostiging van de apotheek anders zou moeten. Omdat je nu natuurlijk als je groots bezig gaat met het afbouwen van medicatie in het algemeen, hè, niet alleen bij maagzuurremmers, dat is een hele grote groep, maar ook bij het afbouwen van andere medicatie.
Je
haalt je eigen omzet weg. Dus eigenlijk, daar worden nu al wel gesprekken over gevoerd. Maar eigenlijk zou je eens moeten kijken of je de bekostiging van de apotheek niet iets anders kunt inrichten, zodat je die prikkel eigenlijk weghaalt. Dus ik denk dat het op die twee vlakken noodzakelijk is om daar verandering in te brengen, zodat je dit breed kunt uitrollen. Maar een betaaltitel is ook echt wel wenselijk in dit soort gevallen. Je bent er als apotheek gewoon best veel tijd mee kwijt. Het is zorg die je levert. Patiëntenzorg die je levert, ja, dat is in mijn opinie heel logisch dat daar dan ook een
lijkt heel voor de hand liggend.
Ja.
Dat het in maatschappelijk belang is, lijkt voor de hand liggend. Dat de apothekers daar een belangrijke rol in spelen ook, net als de huisartsen. Maar wat vonden de patiënten eigenlijk ervan?
Ja, patiënten die waren heel tevreden dat ze benaderd werden door de apotheker over het mogelijk kunnen stoppen van hun medicatie. En wat ik net al zei, soms wel wat angstig. Hè, van ja, moet ik dit nou wel doen? Want ik wil mijn klachten niet terug. Of ik heb al eens geprobeerd om te stoppen. Maar als je daar de tijd voor neemt om uit te leggen waarom we dit doen. En wat de gevolgen voor de lange termijn kunnen zijn. Dan zijn patiënten heel blij dat je ze benadert om die uitleg in ieder geval te geven. En soms is het zo dat op basis van die informatie. Hè, vorige week sprak ik nog een meneer. Die was wel heel blij dat hij die informatie nu tot zich had genomen, maar heeft wel de keuze zelf gemaakt. Van, nou ja, met deze gegevens kies ik er toch voor om het wel te continueren. Dan is dat ook prima. Hè? Ik vind alleen wel dat mensen het recht hebben om te weten dat er ook een mogelijkheid is om het te stoppen. Dus dat ze niet onbewust doorgaan omdat ze denken, het moet. En dat ze er ook altijd nog weer op terug kunnen komen, hè? Mocht dat na verloop van tijd toch anders worden.
Heb je gemerkt dat patiënten anders naar jou als apotheker zijn gaan kijken?
Dat is een goede vraag. Ja, ik merk wel dat er veel waardering is op het moment dat je zo'n gesprek voert. En als je zo'n patiënt dan nog eens een keertje weer treft in de apotheek, dat je makkelijker weer contact legt. En dat de drempel ook lager wordt om in de toekomst nog eens contact te hebben over medicatiegebruik in het algemeen of bijwerkingen. Dus ik denk dat het zeker bijdraagt in ieder geval aan mijn rol als apotheker in de openbare apotheek, ja.
En misschien niet het primaire effect, maar wat heeft het gedaan voor de samenwerking met de huisartsen?
Die was in Haaksbergen al heel goed. Dat was ook een van de redenen dat we zeiden, laten we het in Haaksbergen testen, want die relatie was er wel. En regionaal ook een positief effect, denk ik. Of denk ik, dat weet ik wel zeker. We zoeken elkaar steeds meer op. Om te gaan samenwerken op inhoud. En je kent elkaar. Je weet welke expertise je van elkaar mag verwachten. En welke vragen je aan elkaar kan stellen. Dus ik denk dat dat heel bijgedragen heeft aan dat we nu ook steeds meer op andere gebieden zorgprogramma's met elkaar kunnen ontwikkelen die we regionaal kunnen uitrollen.
Anke, in hoeverre is die samenwerking tussen die huisartsen en de apothekers voorwaardelijk voor het slagen van dit soort projecten? Want je ziet het bij al die afbouwprojecten dat het bijna voorwaardelijk is of noodzakelijk is.
Ja, de patiënten hebben toch heel veel vertrouwen altijd in hun huisarts. Dat is, vaak is dat ook degene die de behandeling gestart heeft. Dus dan is het ook wel logisch van, hè, dat die huisarts er ook achter staat als je gaat stoppen. Dus ik denk dat op dat niveau die samenwerking, als je daar gezamenlijk als afzender onder staat, dat dat heel veel bijdraagt. Ik denk dat meer patiënten hun huisarts op straat herkennen dan dat ze hun apotheker herkennen. Zeker. Tenzij je een afbouwproject hebt gedaan. Dus ik denk dat dat samen optrekken heel belangrijk is. En dat je daar ook van elkaar kan leren. Het goede afbouwschema, dat is natuurlijk iets waar je als apotheker heel erg in zit. Of alternatieve aflevervormen als dat nodig is. Terwijl de huisarts op het gebied van motivational interviewing. En ook de medische expertise, bij wie kan het zeker niet. De kennis van de sociale kaart van de patiënt, van zijn persoonlijke omgeving en persoonlijke omstandigheden. Dat je elkaar heel mooi kan aanvullen. Tegelijk zien we ook dat de huisartsen gewoon het super druk hebben. Apothekers ook, ja. Maar zeker de huisartsen ook. En dan is het ook slim om te kijken wie kan wat doen. En dan is het wellicht handiger dat de lokale apotheker afbouwbegeleiding doet, dan dat dat wordt geoutsourced naar een huisarts in India die je via beeldbellen gaat zien.
Ja, en een van de ervaringen van de huisartsen waarmee wij dus die pilot deden in Haaksbergen, dat vond ik op zich heel mooi. Die zei, ik heb gemerkt dat door deze samenwerking en door deze taakdifferentiatie, want dat is het eigenlijk, hè, dat geen, bij mijn patiënten geen afbreuk heeft gedaan aan mijn rol als huisarts. En dat vond ik wel heel mooi dat hij dat zo uitsprak, want daar zit ergens ook, denk ik, bij veel huisartsen toch wel. Een angst zal in Haaksbergen niet het geval zijn geweest, maar ik denk dat bij huisartsen toch nog wel speelt. Van ja, als er dan taken van mijn bordje overgenomen worden door de apotheker, wat betekent dat dan precies voor mijn rol? En dat was in dit geval was dat een hele positieve bijdrage van deze huisarts.
Of dat er gedacht wordt door huisartsen, ja, dat langdurige gebruik is ook een beetje door mij geïnitieerd en ik heb het niet in de gaten gehouden.
Nee, tuurlijk, want die patiënten zijn gewoon ergens uit beeld verdwenen. Dus dat zal zeker meespelen. En ook bij ons, hè, laten we duidelijk zijn, ook bij openbare apothekers. We hebben die recepten natuurlijk ook allemaal afgeleverd. Hè.
Daarmee constateren we dus dat er honderdduizenden mensen zijn die eigenlijk hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Behalve die betaaltitel, want dat is wel een belangrijke. Wat staat er nog meer in de weg? Weten we voldoende over het afbouwen zelf? Of hoe het moet?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het hoge succespercentage dat ook laat zien. Er is best wel wat bekend over welke stappen moet je afbouwen. Het halveren, wekelijkse stappen en als nodig is wat verlengen. Gebruik van zo nodig medicatie. De lichtere zuurremmers als mensen dan toch reboundklachten krijgen. Dus dat is wel bekend. Meer dan bij veel andere geneesmiddelgroepen. Dus kennis is geen obstakel.
Oké, nou ben ik apotheker of huisarts en ik luister naar deze podcast en ik denk, ja, ik denk dat ik er ook wel een paar honderd in mijn praktijk heb.
Nou, dat is zo, zal ik dan zeggen nu.
En hoe ga ik dan aan de slag als ik daar iets mee wil?
Ja, ik denk dat we, want wij hebben natuurlijk zelf ook de kentering gemaakt. Hè, omdat we wilden hier graag een betaaltitel voor. Nou, dat is, uiteindelijk is dat nog niet gelukt. Hopelijk gaat dat nog wel lukken. Dat heeft ons doen besluiten dat we de vorm zoals we destijds gedaan hadden, met echt die dossiervorming, hè, in de brieven duiken en gewoon tiental patiënten achter elkaar nakijken. Ja, dat gewoon geen vorm is die breed uitgerold kan worden. Want jij zei het net al, Anke, de huisarts heeft het heel druk. Maar wij als apothekers hebben het ook steeds drukker.
Arbeidsintensief.
Het is te arbeidsintensief. Dus ja, waar zou je kunnen beginnen? Wij hebben er zelf voor gekozen om dan te gaan kijken van, ja, hoe kunnen we in eerste instantie dan voorkomen dat een patiënt chronisch wordt? Dus hoe kunnen we aan de voorkant goede afspraken maken over
als een patiënt. Uitgifte.
Ja, exact, inderdaad. Daar zou je met elkaar afspraken kunnen maken over toch het delen van de indicatie, hè, bij een eerste, tweede uitgifte, dat een dokter dat toch op het recept zet. Bij maagklachten is het zo, zonder verdere voorgeschiedenis, is het zo dat in principe het gebruik van een protonpompremmer 4 tot 6 weken, en daarna zou je eigenlijk ermee moeten stoppen. Dan kun je eigenlijk ook nog stoppen zonder dat je daar direct reboundklachten van zou kunnen verwachten. Dus als je daar aan de voorkant al afspraken met elkaar over maakt, ook in de informatie naar de patiënt toe, en daar kan de apotheker natuurlijk en het team een heel goede rol spelen, dat je bij zo'n eerste uitgifte al uitlegt, nou, ik zie dat u dit voor maagklachten krijgt. Maar weet dat u dit een paar weken moet gebruiken en dat u dan prima kunt proberen om het weer even te stoppen.
Dat is preventie van toekomstige langdurige gebruikers.
Ja,
Altijd verstandig, lijkt me.
Ja.
Andere ideeën om dit toch te implementeren?
Je zou verwachten dat de indicaties waarbij chronisch gebruik wel geïndiceerd is, dat die grotendeels in de tweede lijn zijn vastgesteld. Dus je zou nog een stap kunnen maken op de mensen die geen farmaceutische aanleiding hebben nu, om te kijken, heb ik die ooit verwezen naar een MDL-arts voor een gastroscopie, zodat een Barrett-oesophagus of een Zollinger-Ellison of een reflux-oesophagitis in hogere graden vastgesteld is. Als mensen dat helemaal niet gehad hebben, dan heb je weer een extra filtertje om nog wat potentieel onnodig gebruikers eruit te filteren. Dus dat zou je nog als tussenstap kunnen doen.
Ja.
En ik ben het met je eens, Lisette. Die preventie is superbelangrijk. Dat hebben we bij de opioïden gezien. Bij de antidepressiva kwamen we daar ook op terug. Dus die preventie zeker doen, want anders blijf je dweilen met de kraan open.
Ja, en je kunt natuurlijk wel in de FTO zo wel afspraken maken over hoe kun je het stapsgewijs doen. Hè? We hebben in Haaksbergen er nu voor gekozen om toch bij het recept te nakijken. Zullen we magische remmen voorbij komen in de herhaalservice, hè, want die lopen automatisch maar door. Dat wij als apothekers kijken van, zien we een farmaceutische indicatie? En als we dat niet zien, dat we dan even een intern berichtje naar de huisarts doen van, goh, wil jij even in het medisch dossier kijken? En dan doe je er zo 1 of 2 per dag die je doorstuurt. Dan is het voor de huisarts ook behapbaar. Het grootschalige, hè, want het gaat echt om honderden gebruikers in je apotheek. Hè. De SFK heeft daar nu een module voor, dus je hoeft dat niet helemaal zelf maar uit je systeem te trekken. Maar ik zou zeggen, kijk er eens een keer naar. Je schrik je een hoedje. Tenminste, ik ben me daar wel van geschrokken. Hoeveel gebruikers er eigenlijk in je apotheek rondlopen die niet een farmaceutische indicatie hebben. En als je dan meeneemt wat Anke net zei, 1 op de 3. En in onze pilot was het 50% zou dan kunnen stoppen. Ja, dat vind ik heel lastig om daar dan niks mee te doen.
Nou is deze podcast voor zorgprofessionals, maar er zullen vast ook, want iedereen kan er naar luisteren, zullen vast ook patiënten aan het luisteren zijn.
Ja.
En die denken van, wacht eens even, ik dacht dat dit redelijk onschuldig is. Misschien moet ik zelf verder stoppen. Kun je zelf stoppen? Kan dat?
Nou, ik zou wel altijd aanraden om dat even met je apotheker en ook met je arts te bespreken. Omdat er echt wel redenen kunnen zijn waardoor je een maagzuurrem echt nodig hebt. Hè, bepaalde medicatiecombinaties. Zijn echt aanleiding om echt wel je maag te beschermen, omdat dat echt complicaties kan geven als je dat niet zou doen. Dus op eigen houtje stoppen zou ik zeker niet aanraden. Altijd even overleggen met je apotheker huisarts. Maar als je erover twijfelt dat je eigenlijk niet goed meer weet waarom je die maagzuurremmen gebruikt, dan zou ik zeker stimuleren om dat een keertje aan te kaarten in de apotheek of bij de arts die het voorschrijft.
De simpele vraag, is dit eigenlijk nog wel nodig?
Ja, ja. En op thuisarts.nl staat ook een hele mooie keuzehulp over maagzuurremmers. Die kun je als patiënt ook invullen. En die geeft ook heel veel informatie over wat maagzuurremmers nou precies doen. Wat je op leefstijl nog kan doen, hè, want dat vergeten we ook heel veel. Maagklachten kun je ook heel veel voorkomen door wat aan je leefstijl te doen. Dat is een heel ander onderwerp. Kun je ook een podcast over vullen, denk ik.
Vullen is meteen het goede woord.
Ja. Maar die keuzehulp is ook voor patiënten best interessant om eens te kijken. Die is te vinden op thuisarts.nl.
Oké. Is er nog iets niet aan de orde gekomen in dit kader wat wel aan de orde had moeten komen?
Nee, volgens mij.
Jullie zijn helemaal tevreden.
Ja, volgens mij heel compleet.
Anke Lamboy, dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. In de volgende podcast spreek ik met experts over het minderen van middelen uit specifieke medicijngroepen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga naar ivm.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.